Allereerst de mededelingen voor u. De kerkraad van de wijkgemeente Sion deelt u mee dat dominee F.J. van Harten het beroep naar de hervormde gemeente Katwijk, wijkgemeente Sion, niet aangenomen heeft. Dominee van Harten blijft in Scheveningen. De predikant kon en mocht zijn huidige gemeente toch niet loslaten. Als kerkraad van de wijkgemeente Sion gaan we verder op zoek naar een herder en leraar. Gedenkt u het beroepingswerk in uw gebed? Dat is een bericht van de wijkgemeente Sion. Aan de gemeente wordt bekendgemaakt dat de heer W. Vlieland, waterman 54, zijn benoeming tot ouderlingkerkrentmeester heeft aangenomen. Voorts dat de heer M. Verdoes, 3 Plassenweg 6, gemeend heeft te moeten bedanken voor de benoeming tot ouderling. Geven de heren zijn zegen over de genomen beslissingen. Verder delen wij u mee dat de kerktelefoon het op dit moment niet doet. Er is een storing in Sassenheim en is druk bezig om het herstellen. Hopelijk is het vanavond wel in orde, maar dat is niet zeker. Wat de collecte betreft, de eerste collecte is straks bestemd voor de diaconie, de tweede voor de kerk. En bij de slotzang zal er een collecte zijn voor het onderhoud van de gebouwen. Tot zover de mededelingen. Laat ons deze dienst beginnen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de 7 geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden. En de overste van alle koningen der aarde. Amen. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou, mijn God. Waar was mijn hoop, mijn moed gebleven? Ik was vergaan in al mijn smart en rouw. Wij zingen van Psalm 27, het 7e vers. stellen wij ons nu onder de tucht en de belofte van Gods heilige wet. En zingen daarna van Psalm 33, het 10e vers, zijn machtig arm beschermt de vromen. Het is het 10e vers van Psalm 33. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit de diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren, uw Gods, niet ijdelijk gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbat dat gij dien heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren, uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heer de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere, uw God, geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat u naasten is. Amen. Wij openen de Heilige Schrift in het Evangelie naar de beschrijving van Matteüs, hoofdstuk 9. En wij gaan lezen de versen 14 tot en met 26. Wij noemden u Matteüs 9, vanaf vers 14 tot en met vers 26. Toen kwamen de discipelen van Johannes tot hem, zeggende: waarom vasten wij en de fariseeën veel, en uw discipelen vasten niet? En Jezus zei tot hen: kunnen ook de bruiloftskinderen treuren zolang de bruidegom bij hen is? Maar de dagen zullen komen waarin de bruidegom van hen zal weggenomen zijn. En dan zullen ze vasten. Ook zet niemand een lap ongevuld laken op een oud kleed, want de zelfs aangezette lap scheurt af van het kleed en er wordt een ergere scheur. Nog doet men nieuwe wijn in oude lederzakken, anders zo bersten de lederzakken en de wijn wordt daardoor uitgestort en de lederzakken verderven. Maar men doet de nieuwe wijn in nieuwe lederzakken en beide tezamen worden behouden. Als hij deze dingen tot hen sprak, ziet een overste kwam en aanbad hem, zeggende: mijn dochter is nu terstond gestorven. Doch kom en leg uw hand op haar en zij zal leven. En Jezus opgestaan zijnde volgde hem en zijn discipelen. En ziet een vrouw die 12 jaar het bloedvloeien gehad had, komende tot hem van achteren, raakte de zoom van zijn kleed aan. Want ze zei in zichzelf: indien ik alleen zijn kleed aanraak, zo zal ik gezond worden. En Jezus, zich omkerende en haar ziende, zei: wees welgemoed, dochter. Uw geloof heeft u behouden. En de vrouw werd gezond van dezelfde uren af. En als Jezus in het huis van de overste kwam en zag de pijpers en de woelende scharen, zei hij tot hen: vertrekt, want het dochtertje is niet dood, maar slaapt. En zij belachten hem. Als nu de schare uitgedreven was, ging hij in en greep haar hand. En het dochtertje stond op, en dit gerucht ging uit door het gehele land. Amen. Tot zover de schriftlezing. De tekstwoorden vindt u in de verzen 18 tot en met 25. We gaan dat niet weer lezen, maar de geschiedenis van Jairus, die tot Jezus komt omdat zijn dochtertje is gestorven. En de vrouw die al 12 jaar lang bloed vloeide, vormen de stof voor de prediking van deze morgen. Laat ons bidden. Heere, dat ons verlangen mag zijn om u te ontmoeten. U hebt ons al gegroet. Genade zij u en vrede. Uw bedoelingen zijn helder. U zoekt ons te zegenen. En dat terwijl wij de vloek verdiend hebben. Want wie zijn wij? En wat is ons huis dat u ons tot hiertoe hebt gebracht? Alles spreekt van uw geduld en van uw genade met verloren mensenkinderen. En wat een zegen als wij dat aan de weet kwamen. Als wij van nieuws geboren werden, wij uw wegen mogen leren door uw woord en geest, en ons geleid mogen weten, dat wij ook niet meer zonder uw leiding kunnen, dat dat onze dagelijkse bede is. Och, schonk gij ons de hulp van uw geest, mocht die ons op onze paden ten leidsman strekken. Dat leven met de Heer, dat nabij u te zijn, we zullen vanmorgen van horen. En waar wij dat geloofsleven door en met uw geest nog niet kennen, mag dan vanmorgen dat wonder van uw genade zich voltrekken in ons leven. O daartoe richt u de prediking tot ons. Opdat wij zullen horen de stem van de Zoon van God. En zullen leven. En u ontbreekt het niet aan de wil. En u ontbreekt het ook niet aan de kracht. Wij mogen vanmorgen getuigen zijn van die kracht. Kracht die zelfs een dode doet opstaan. Kracht die zelfs een vrouw die 12 jaar lang zuchtte onder haar kwaal, gezond maakte. Laat dan ook ons, waar we van nature allen lijden onder de kwaal der zonde, gezond gemaakt worden door de kracht van woord en geest. Uw woord is immers een kracht van God tot zaligheid. Voor een ieder die gelooft. En dat geloof schenkt u door de verkondiging van uw woord en door de bediening van uw geest. U roept de dingen die niet zijn, alsof ze waar. En wij slaan onze ogen op u. Opdat u ons genadig zou zijn, Heere. O, laat ons zien op de hand van de Heere. Zoals een dienstmaagd ziet op de hand van haar vrouw. En een dienstknecht ziet op de hand van zijn Heer. Neem alles weg wat de loop van uw woord zal kunnen hinderen. We hebben misschien veel naar de kerk meegebracht. U weet van onze noden en van onze zorg. Van onze vreugde en van onze verwachting. Laat het alles strekken, uitstrekken naar de Heere Jezus Christus. Onze vreugde zal tot groter vreugde worden met Hem. En wij zullen vertroost worden in ons verdriet met Hem. O, met Hem dring ik door een bende. En met Hem spring ik over een muur. Heere, ontferm. Er zijn geen kerktelefoonluisteraars vanmorgen. Ze kunnen het woord niet horen. Het zal een teleurstelling voor hen betekenen. Heere, wil ze ook woorden van troost aanreiken. Laat ze de troost maar zoeken in uw woord. En vinden. En mag de arbeid om ons te laten luisteren gezegend worden vandaag, opdat het getuigenis in heel Katwijk mag klinken deze dag. Wat zijn we ook hierin van u afhankelijk. Wij vragen het u in de vergeving van onze zonden en om Jezus wil. Amen. U mag uw gave geven. De doeleinden zijn u bekendgemaakt, diaconie en kerk. En wij gaan samen zingen van Psalm 84. En daarvan de versen 3, 4 en 6. Welzalig hij die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht, die kiest de welgebaande wegen. En wat er verder volgt in de versen 3, 4 en 6 van Psalm 84. Thank you. Gemeente, ons tekstgedeelte begint bij vers 18. En dan lees ik: als hij deze dingen sprak. En deze dingen slaat dan terug op dat wat net vooraf is gegaan. Het is het gedeelte dat we ook gelezen hebben over de bruidegom en de bruiloftskinderen. Het is toch wel heel bijzonder om te lezen hoe Jezus zichzelf hier presenteert als de bruidegom en zijn kinderen als bruiloftskinderen die zijn gasten zijn op deze bruiloft. Het is dus kennelijk een feest om met de Heer Jezus te verkeren. En laten we maar meteen naar het hart afsteken. Is dat nou ook zo bij ons? De dichter van Psalm 73 zegt dat. Het is mijn goed, mijn zalig slot nabij te wezen bij mijn God. Dat dicht bij de Heere leven, dat geeft in je hart vreugde. En zoveel vreugde dat je niet hoeft te treuren en dat je niet hoeft te vasten. Iets wat de discipelen van Johannes de Doper kennelijk wel deden. Want zij zijn het die met deze vraag naar Jezus komen. Waarom vasten wij en de fariseeën veel en de discipelen vasten niet? Het antwoord van Jezus neemt onmiddellijk zijn bruiloftskinderen in bescherming. Ook mooi om dat te zien hoe hij als het ware onmiddellijk die vleugelen over ze heen legt. Hij zegt: kunnen ook de bruiloftskinderen treuren zolang de bruidegom bij hen is? Dat is een retorische vraag. Iedereen in de kerk zegt: nee, dat kan niet. Nou, dat is nou precies wat de Heer Jezus wil horen. Dat kan niet. Nee, zegt hij. Pas wanneer de bruidegom er niet meer zal zijn, dan zullen zijn discipelen vasten. Maar nu hij er is, nu hij bij hen is, is het dus feest. Het is een bruiloftsfeest voor Jezus, als de bruidegom. Het is een bruiloftsfeest voor de discipelen, als zijn bruiloftskinderen. Ik moet denken aan het hooglied van Salomo, het lied der liefde, dat Jezus denk ik wel uit zijn hoofd heeft gekend. En in dat lied roepen bruid en bruidegom samen uit: eet vrienden, drink en word dronken, o liefste. Daar horen we dus hoe de gemeenschap der heiligen als een bruiloftsmaal wordt getekend. Nou, zo is het hier. Ze hadden het ook daadwerkelijk zo beoefend. Want even terug kun je lezen hoe Matthäus, die daarnet is geroepen tot apostel, een maaltijd aanricht voor al zijn vrienden. En Jezus daar ook verblijft met zijn discipelen. En wat moet dat een feestmaal geweest zijn, nietwaar? Een man die uit het tolhuis was geroepen, tot genade was gekomen, vanuit de liefde tot al die mensen waarmee hij omging, riep: eet, vrienden, drink. Drinkt en wordt dronken. Want dat is kenmerkend voor genade. We gunnen het u allemaal. Niemand uitgezonderd. Zonder aanzien des persoons. En dan is daar ineens die tegenstelling. De vreugde om met Jezus te zijn wordt verstoord door de komst van een intens verdrietige vader. Wiens dochtertje nog maar net zojuist terstond staat er is overleden. Uit de andere evangelie weten we dat het kind 12 jaar oud is. Zijn enige dochter. Kind verliezen van 12 jaar oud. Wat een menselijk drama. En als je de preek aan het maken bent, dan realiseer je dat er mogelijk ook vanmorgen onder ons midden mensen zijn die dat hebben meegemaakt. Ouders in de kerk of grootouders die het meegemaakt hebben dat een kind of kleinkind werd weggenomen. U alleen verstaat wat deze vader doorleeft. Maar het is ook een boodschap voor onze kinderen. Een meisje van 12 jaar gestorven. Bekend gezegde luidt, oude mensen moeten sterven, jonge mensen kunnen sterven. En je staat er als kind misschien niet zoveel bij stil, maar stel je voor dat je zou moeten sterven. Zou het ook kunnen? Kijk ook naar onze jonge mensen, gelukkig dat jullie er zijn. Als je oud wordt, dan weet je dat je bijna aan het einde bent. Maar als je jong bent, dan verwacht je en dan hoop je een heel leven voor je te hebben. Dat is ook goed. Mag je ook om vragen. Dat is, als het goed is, is dat ook je dagelijks gebed, heren. Wilt u mij bewaren? Zo beginnen we ons morgengebed. Maar als het nou eens niet zo zou zijn. Oh, dan kunnen we alleen sterven. En dat moeten alle kinderen ook weten. Als wij mogen geloven in de Heere Jezus Christus. Als wij mogen weten. Dat hij door zijn enige offer aan het kruis volbracht, ook voor al mijn zonden, en dan vul je je eigen naam in, ook voor al mijn zonden volkomen heeft betaald. En alleen zo is er voor mij toegang tot het Vaderhuis met zijn vele woningen, en mag het jou ook gelden, mij hiertoe door u bereid opnemen in uw heerlijkheid. En dat is echt niet iets uit een bekeringsgeschiedenis van 100 jaar geleden. Nee, ook nu, vandaag de dag, geldt de belofte van de Heere God. Uit de mond der kinderen en der zuigelingen hebt gij sterkte gegrondvest. Als u het RD leest, dan hebt u mogelijk afgelopen week ook gezien hoe mijn vriend en broeder dominee Verwij een 9-jarig kleinkind van hem afgelopen vrijdagmiddag heeft moeten begraven. Kleinkind van 9 jaar, Daan. Ernstige ziekte voerde dit kind naar het graf. En wat een verdriet voor ouders en grootouders om te zien hoe een kind in 2 jaar tijd verwort tot een wrak. Maar ook wat een wondere troost, want dit jongetje, en ik hoop dat de kinderen goed mogen luisteren, ik zie hier van die jonge kinderen zitten, misschien ben je zelf ook 9 jaar, wat een wonder is het dat dit kind mocht getuigen van de hoop die in hem was. Hij geloofde het vast, mij is een beter lot bereid. Ik hoorde van zijn opa, dominee Verwij, hoe de kleine Daan zijn begrafenis voor het grootste gedeelte zelf heeft geregeld. Het ventje zei dat op zijn steen moest komen te staan, Psalm 84, het tweede vers beruimt. Zelfs vindt de mus een huis, o Heer. De zwaal, u legt haar jongskens neer in het kunstig nest bij uw altaar. En toen hield Daan even op. Moet dat er alleen op, vroeg zijn vader? Nee, het hele vers. Bij u, mijn koning en mijn God, verwacht mijn ziel een heilrijk lot. Geducht de Heere der legerscharen, welzalig hij die bij u woont. Gestaag uw prijs en eerbied toont. Wel, dat mag de kleine daar nu doen. Aanzitten aan de bruiloft van het lam. Maar dit neemt natuurlijk niet weg dat zo'n verlies van kinderen en kleinkinderen buitengewoon diep ingrijpt. Toen mijn schoonmoeder haar enige zoon verloor, zei ze, er is niets ergers voor een moeder dan een kind te verliezen. En zo kijk ik ook naar deze vader. Een man die bitterlijk bedroefd is. Maar wat een zegen, gemeente, dat deze vader nu te midden van zijn nood en zijn verdriet naar de Heere Jezus toe gaat. Dat wil ons de weg wijzen. Allemaal, jong en oud. Naar wie gaan we met onze noden en zorgen? Hij
nodigt ons ertoe uit, werpt al uw bekommernis op hem. Want hij zorgt voor u. De Vader valt aan de voeten van de Heere Jezus neer. Zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulp heeft. Hij die door de nood gedreven zich tot hem om troost begeeft. Die zijn hoop in het hachelijk slot een kind dat dood op bed ligt. Vestig op den Heere zijn God. Nou maakt deze Vader gebruik van de diensten van deze lieve zaligmaker. Die niet gekomen is om gediend te worden. Maar om te dienen. Die het ook vanmorgen tegen u en jou zegt. Wat wilt gij dat ik u doen zal? Hij moet wel weten. Deze Vader brengt zijn nood bij de Heere Jezus Christus. Hij valt voor hem neer. En hij aanbidt hem, zo lezen. Er wordt van deze Vader gezegd dat hij een overste van de synagoge was. Dat wil zeggen, hier staat alleen overste, maar blijkt een overste van de synagoge te zijn. Dat wil zeggen dat hij de beheerder was van de plaatselijke synagoge. Hij was onder andere verantwoordelijk voor het uitnodigen van degene die de schriftlezingen deed in de synagoge. En ook voor degene die de uitleg verzorgde, zeg maar de voorgangers. Dus die hele eredienst in de synagoge werd door deze Jairus, want zo heette hij, ingevuld. Vandaar dat hij ook overste genaamd was. Het was een man met gezag, met aanzien. Hij was een leidinggevende. En kijk nu eens wat er gebeurt. Die man van aanzien, hij was ook een fariseer, voluit. Deze man voor het oog van al de scharen valt op zijn knieën voor de Heere Jezus. In volkomen overgave en ootmoed. Hij schaamt zich kennelijk niet om met zijn nood tot de Heere Jezus te gaan. Voor wie dan ook. En hij knielt voor hem neer. Het is nu een klaar bewijs, gemeente, dat de genade van de Heer in zijn hart verheerlijkt is geworden. Dit stond nu haaks op de houding van de farisee. Nu zien we het zomaar voor onze ogen gebeuren. De fariseer, overste van de synagoge, een man van aanzien, aan de voeten van Jezus in verdriet en rouw gedompeld. En we zien het niet alleen voor ons gebeuren. We mogen ook nog meeluisteren wat hij zegt. Hij zegt, mijn dochter is nu terstond gestorven. Dat wil zeggen, ze is zojuist gestorven. En dan, en wat de geloof spreekt eruit. En laten we ons erover verwonderen. Dit greep mij bij de voorbereiding. De tekst brengt je naar de kansel als het goed is. Als je leest dat een kind gestorven is en dat dan een vader aan de voeten van Jezus zegt. Kom en leg je hand op mijn dochtertje, dan zal ze leef. Dan zeg je wat een geloof. Ze is zojuist gestorven. Maar, als het nochtans van het geloof. Kijk, als wij zeggen dat iemand gestorven is, dan is het wat het leven hier betreft afgelopen. Maar hier ligt een man aan de voeten van Jezus die zegt, mijn dochter is gestorven, maar. Kom en leg uw hand op haar. En ze zal leven. Kom, dat betekent kom van nu af, direct in de richting van mijn dochter. En dan volgt er, gemeente, zelfs een gebiedende wijze in het Grieks. Leg uw hand op haar, dan staat er letterlijk eigenlijk, dan moet u uw hand op haar leggen. En zij zal leven. Hoe lieflijk moet deze noodkreet gekomen geklonken hebben in de oren van de Heer Jezus, van deze fariseer. Want Jezus hoort nu hoe deze overste, deze vader, dringend om zijn hulp verlegen is. De nood is ook zo groot, zijn lieve kind weg, zijn dierbare meisje weg. Maar kom, en dan de hand op haar leggen, en ze zal leven. Dat ene handgebaar van Jezus is genoeg, ze zal leven. Kennelijk is de man direct nadat hij deze smeekbede aan de voeten van Jezus heeft gedaan opgestaan. Hij had haast, begrijpelijk, het was maar een kort gebed. Maar alles was ermee gezegd. Zijn nood en zijn geloof. En Jezus stapt onmiddellijk op. Hij gaat mee. Direct. Hij neigt zijn oor. En zijn discipelen gaan ook mee. De smeekbede van vader wordt ingewilligd. Vader zegt kom tegen Jezus en hij komt. En dan die tweede wens. Leg uw hand op haar en zij zal leven. Ja, dat gaat gebeuren als zij straks bij dat kind is. En zo gaat die vader op pad. Wat een hoop moet er geleefd hebben in zijn hart. Hij op weg naar zijn lieve meisje dat nu wel gestorven is. Maar Jezus achter hem aan op zijn gebed. Nog even en ze zal leven, nog even. En dan zal aan hem vervuld worden. En aan zijn hele huis, het vrome volk in u verheugd, zal huppelen van zielenvreugd. Daar zij hun wens verkrijgen. Hun blijdschap zal erom bepaald, het licht dat van zijn aanzicht straalt, ten hoogste toppen stijgen. Maar dan gebeurt er dit. Terwijl dus de bruidegom Jezus op weg is, om dit diep bedroefde bruiloftskind weer te doen delen in die feestvreugde, is daar ineens een vrouw. En ziet, staat er, let op, wat er nu gebeurt. Een vrouw. Dat wil zeggen dat nu dus alle aandacht van deze man afgenomen wordt. En hoe ontzettend moet dat voor die man geweest zijn. Alle aandacht weg. En alle aandacht nu op een vrouw. De overste van de synagoge, een voorname fariseer, een ijverige wetsdienaar, die moet wijken voor een onreine vrouw. Was deze man nog maar net in diepe rouw gedompeld vanwege dat sterven van zijn kind. Hier komt de vrouw naar Jezus toe die al 12 jaar het bloed vloeien heeft gehad. Het gestorven meisje is 12 jaar oud geworden. De vader heeft al 12 jaar geluk mogen delen met zijn kind. Maar deze vrouw leeft al 12 jaar diep ongelukkig. 12 jaar een gelukkige vader met het kind. 12 jaar een diep ongelukkige vrouw. 12 jaar aan trouwen. 12 jaar aan het vasten. Geen huwelijksgemeenschap. Geen toegang tot de tempel. Geen toegang tot de synagoge. Geen toegang tot de heilige feesten. Alles wat ze aanraakt is onrein. Iedereen die ze aanraakt is onrein. Een vreugdeloos leven. Anders wordt hier weer die geweldige tegenstelling voor ogen geschilderd. Het feest van de bruidegom die met zijn bruiloftskinderen verkeert. En zij, een eenzame mus uit wie langzaam maar zeker het leven wegvloeit. En let er ook op het levensverhaal van die vader. Die rouwende man is weer een totaal ander levensverhaal dan dit van deze uitgeputte vrouw. Maar toch zijn ze één. Ze blijken in dit stukje één te zijn in hun allerdierbaarst en heilig geloof. En ze zijn ook één in het gaan naar Jezus. Hij is er al geweest. En zij zal hem nu ontmoeten. De overste kwam, lezen we in vers 18. En hier lezen we in vers 20, komende tot hem van achteren. Die vader die viel zonder enige schaamte of schroom voor hem neer. En aanbidt hem voor het oog van al die mensen die daar Jezus omringen. En deze vrouw, omdat zij zich zo diep schaamt voor haar kwaal. En met geen sterveling naar de wet van Mozes, met geen sterveling in contact mocht komen. Zij komt stilletjes van achteren. En ze raakt de zoom van zijn kleed aan. Dat wil zeggen, de zoom, dat is een gedenkkwastje van zijn kleed. Jezus die droeg net als alle andere Joodse mannen 4 gedenkkwastjes aan de 4 hoeken van zijn kleed. 4 kwastjes aan iedere hoek. 1. En het zien van die kwastjes, je kunt dat lezen in Numeri, het zien van die kwastjes moest de geboden van de Heere in herinnering brengen. Steeds moest bij het zien van die kwastjes voor ogen gesteld worden. Ik, de Heere, ik ben de Heere, uw God. En ook, zijt heilig, want ik ben heilig. Nou. Nu komt daar die bloedvloeiende vrouw die onrein was, van de hoofdschedel tot de voet zo toe. Deze vrouw die zegt hier bij zichzelf, en wat een geloof is dat geweest. Indien alleen ik slechts een kleed aanraak, zo zal ik gezond worden. En nu moet ze in het aanraken van die gedenkkwast van de mantel van Jezus heel uitdrukkelijk de wet overtreden. Alles wat zij aanraakt is onrein. Iedereen die ze aanraakt is onrein. En zij raakt Jezus aan. Kind kan begrijpen wat gebeurt er nu. Nu wordt Jezus onrein. Door wat deze vrouw van achteren doet. Wij zouden zeggen stiekem. En volgens Leviticus 15 zou Jezus nu zijn klederen moeten laten wassen. En hij zou zelf in bad moeten gaan. En hij zal in ieder geval onrein zijn tot de avond toe. Maar kennelijk drijft haar geloof en haar liefde tot Jezus alle vrees daaromtrent buiten. Ze is ook al 12 jaar ziek. Ze heeft al van alles geprobeerd. Maar nu is daar die gelovige redenering. Als ik alleen zijn kleed aanraak, zal ik gezond worden. Uit andere evangelie blijkt dat ze al haar geld al heeft verspendeerd. Aan allerlei doktoren uitgegeven om beter te worden. Maar nu, na 12 jaar, is er dit geloof in haar hart. Alleen de zoom van zijn kleed. En ik zal gezond worden. Zijn. Daar heeft zich een wonder van Gods genade in haar leven voltrokken. 12 jaar te vergeefs het van mensen verwacht. Hoe is ze teleurgesteld in alle kennis en kunde van de wetenschap. En nu dat eenvoudige geloof. Dat kinderlijke vertrouwen, want dat zie je hier. Dan zou ik alleen maar de zoom van zijn kleed aanraken. Ik zal gezond worden. Kijk, die twee aspecten. Hè? Die vader, die zegt alleen leg uw hand op mijn kind en zij zal leven. En nu het geloof van de vrouw. Als ik hem slechts aanraak met mijn hand. Zijn kleed. Aanraak met zijn hand. Ik zal gezond worden. En ze laten het niet bij woorden. Ze doen het alle twee. En onmiddellijk draait Jezus zich om naar haar. Matthäus spreekt dan helemaal niet over wat er allemaal gebeurd is. Marcus en Lucas doen dat op heel uitgebreide wijze. Maar wij volgen vanmorgen Matthäus op de voet. Wat deze vrouw niet verwacht in haar geloof. In haar vertrouwen op Jezus. Daarin wordt ze niet beschaamd, dat zal blijken. Hij keert zich direct om. Uit de andere evangelie weten we dat hij voelt dat de kracht van hem uitgaat. Op hetzelfde moment dat zij hem aanraakt, komt daar de kracht tot haar gezondheid. En hij zegt tegen haar: vrouw! Ik moet mij corrigeren. Ik zie gelijk dat ik dat niet goed opgeschreven heb. Maar er staat, kijk, hij zegt tegen haar: wees welgemoed, dochter. Uw geloof heeft u behouden. En dan in de betekenis van genees. Wat merken wij direct? Dat hij het haar niet kwalijk neemt. Dat zij hem aanraakt, dat zij zijn kleed aanraakt, ondanks het feit dat hij natuurlijk weet dat hij daardoor onrein is. Maar geen kwaad woord erover. Integendeel, hij spreekt haar zelfs moed in. Wees welgemoed, dochter. Hier zien we nu gebeuren waartoe Jezus gekomen is. Hij weet dat hij onrein wordt op hetzelfde moment dat zij hem aanraakt. Maar de Vader heeft hem daartoe besteld. Zie het Lam van God, dat de zonde van de wereld wegdraagt. Hij die nooit geen zonde gehad of gedaan heeft, wordt op deze manier tot zonde gemaakt. Dat gebeurt. Hij zal haar onreinheid dragen. Hier zien wij het woord van de profeet in vervulling gaan. Waarlijk, hij heeft onze krankheden op zich genomen. En onze smarten heeft hij gedragen. Want hij verlost je niet alleen van deze kwaal, maar ook van de kwaal der zonde. En van alle smart waarin zij gedompeld is tot nu toe. De straf die ons tevreden aanbrengt was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. En is dit nu niet het moment, gemeente? Oh, misschien deed u of jij het al op het moment dat de fariseer, de overste van de synagoge, voor de voeten van Jezus neerviel. Misschien heb je het al gedaan. Misschien lig je onder de prediking als het ware aan de voeten van deze dierbare zaligmaker. Maar mocht het niet zo zijn, is dit dan niet het moment voor al die zondaren in Katwijk, die nog steeds niet voor de dag durven komen? U weet het beste wie u bent. Jij weet het beste wie je bent. En de Heere weet het nog veel beter. Deze vrouw die dacht zomaar stiekem de zoom van zijn kleed aan te raken. Nee. Nee. Maar hij zegt tegen haar: je hoeft niet bang te zijn. Wees wel gemoed. Dochter. U hoeft niet bang te zijn om met je zondige leven naar hem toe te komen. We zeggen het toch, hij heeft op een schuldig volk gerekend. Valt er niet tegen. Hij denkt niet als hij contact met u zoekt, waar ben ik in vredesnaam aan begonnen? Kom. Misschien heb je ook al van alles geprobeerd om van je zonde kwaal af te komen. Vroeger maar één keer naar de kerk, nou twee keer. Vroeger nooit lezen na het eten, nu drie keer per dag.
S'avonds dook u eerst in bed en nu doet u altijd uw gebed nog voordat u gaat slapen. Vroeger vloekte je, durf je niet meer. En toch, geen vrede, geen vrede. Die vader is op de juiste plek. Die vrouw is op de juiste plek. Nou, dichterbij kan de Heer Jezus toch niet komen. Hier horen we toch in dit gedeelte dat de Heer Jezus zelfs bij het naderen van de dood volkomen uitkomst kan geven. Hoe bijzonder is het toch om te horen dat wanneer wij hem in het verborgene aanraken, er nochtans kracht uitgaat tot behoud. O, zo mag het nou vanmorgen. Niemand weet het, maar u doet het. En jij doet het. Je raakt hem aan. Door je hand te leggen op de belofte, wie tot mij komt, zal ik geen zins uitwerpen. Heb je genoeg voor de tijd en voor de eeuwigheid? Hoor eens hoe die haar ontvangt. Echt als een bruiloftskind. Hij spreekt eraan met dochter. Hier staat het precies hetzelfde woord waarmee Jairus zijn dochter noemt. Dus zoals het dochtertje van Jairus bij Jairus hoort, zo hoort deze bloedvloeiende vrouw als dochter bij de Heere Jezus. Zo is het. Zij is een bruiloftskind. Het zal haar gelden en zijn God geheiligd zaad zal het gezegend aardrijk erf. Een bruiloftskind. Hoor maar, uw geloof heeft u behouden. Jezus maakt dus onmiddellijk duidelijk dat het niet komt omdat ze dat kwastje heeft aangeraakt. Kijk, dat heb je natuurlijk met mensen. Dat is bijgeloof. We zeggen, dan moeten we ook dat aanraken en dan moeten we maar verwachten dat er iets gebeurt. Ik ben ooit eens in de Sint-Pieter geweest, in Rome, daar staat een beeld van Petrus, levensgroot. Nou, er komen daar duizenden mensen per dag in die kerk kijken en dat is niet de geloven gemeente, degene die er geweest is, die weten het. Die voet van Petrus, die is helemaal afgesleten van mensen die daarover gestreken hebben. Daar kennelijk toch waarde aan hebben om even dat beeld van Petrus te voelen. Nou, Jezus maakt daar onmiddellijk korte metten mee hier. Het geloof, dat heeft u behouden. Het geloof van Jezus, dat zij gezond is geworden. Want dat betekent behouden, u bent genezen. En dan lees je er ook direct bij, en de vrouw werd gezond van diezelfde uren af. Kijk, nu mag die vrouw wel gaan beoefenen. We hebben u gezegd hoe die vader uitzag naar dat moment. Dat hij mocht huppelen van zielenvreugd, als hij dat lieve kind levend voor hem zou zien staan. Die man die staat er nog steeds te popelen van wat blijft hij toch, wat blijft hij toch. Schiet toch op, schiet toch op. Zo is het gegaan. Maar zij mag nou huppelen. Van zielenvreugd. Ze heeft haar wens verkregen. En dan gaat Jezus direct nadat dit gebeurd is naar het huis van de overste. En daar zijn nog volop de gebruikelijke rouwrituelen aan de gang. Er wordt hier gesproken over de pijpers en de woelende scharen. Pijpers zijn muzikanten, dat waren fluitspelers. En woelende scharen zijn de mensen die klaagliederen zingen. De heiland is kort en duidelijk.
Vertrekt. Want de dochter die is niet dood, maar slaapt. Met andere woorden, Jezus stuurt de begrafenisondernemer met zijn muzikanten en zijn rouwklagers allemaal de deur uit. En dan kun je ook horen in dit getuigenis, dit kind is niet dood, maar is slaapt, hoe Jezus tegen de dood aankijkt. Hij is immers de levensvorst. Hij weet, het moet allemaal gebeuren, maar hij weet hoe hij de dood zal overwinnen. Door zelf te sterven. Zijn kruisdood. Als loon op u en mijn zonde. Want de bezoldiging van de zonde is de dood. En u gaat God betaling eisen van zijn eigen lieve kind. De enige. En dat betekent voor hem de dood. Want de bezoldiging, de zonde is gedood. Een andere mogelijkheid was er niet. En dan nog de kruisdood. Het moest een vervloekte dood zijn. Omdat er geschreven staat, vervloekt is een iegelijk. Die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. Vandaar ook die vervloekte kruisdood. Een andere dood zou niet genoeg geweest zijn. Maar nu een volkomen genoegdoening voor al onze zonden. En als het beste bewijs daarvan is er die zalige opstanding. Kijk, daar verschijnt hij. De Heere, de Heere. Die alle macht heeft. Ook over u en mijn zondige leven. Die zondaar, dode zondaar, levend maakt. U heeft hij mede levend gemaakt. Dat gebeurt vanuit zijn opstandingskracht, zoals hij levend is gemaakt. U heeft hij mede levend gemaakt, daar gij dood waart, door de zonde en door de misdaad. Uit genade zijt ge zalig geworden. Dat zei u al direct erachteraan. Want zo ging het toch. Nou, hij weet dat vanuit zijn opstandingskracht dit kind slecht slaapt. Een wenk van zijn hand is genoeg. Het zal voor dit kind een opstanding worden uit de dood. En nu zien we hier dat hier een kind tot het leven wordt geroepen. Dat al gestorven is. Dat geeft ook aan dat de kracht van Jezus opstanding door hem gebruikt wordt om het leven hier en nu te bewerkstelligen. En dat is toch wel mooi om dat te weten. Dat ons leven hier en nu ook een zaak is van de Heer Jezus Christus. U mag hier allemaal zitten. Dat is niet gewoon. Hoeveel zijn er niet die hier graag zouden willen zitten en niet kunnen? Die ziek zijn. Ernstig ziek zijn. Die misschien wel gaan sterven. Oh, laten we toch niet onderschatten wat het betekent. Om 's morgens gezond en wel op te staan. Het is alles gemeente om Jezus wil. Geboren worden, kinderen, opgroeien. Terwijl er iedere morgen eten en drinken is. Terwijl jullie ook weten dat er miljoenen kinderen zijn die sterven van honger en ontbering. Waar nauwelijks eten is, waardoor ze ziek worden. En waar geen medische zorg is. Waardoor ze sterven. En kijk eens hoe jullie hier zitten. Gezond en wel. Opgroeien. Groter worden, uitgroeien tot man en vrouw.
En dan te mogen trouwen. Niet vanzelfsprekend. De hand van Christus. God brengt ons samen. En het is wel zo ernstig gemeend dat de Bijbel daarvan zegt. Wat God schamen gevoegd heeft, scheiden de mens niet. U weet toch hoe Jezus bij de bruiloft te Kana openlijk zijn goedkeuring daarmee over het huwelijksleven heeft laten blijken. En dan ook nog daadwerkelijk hulp biedt. Wanneer we het allerminst verwachten, als de wijn op is. Dat dan zelfs het water in wijn wordt veranderd door diezelfde hand waarmee hij hier dat kind opricht uit de dood. Ik las bij Matthew Henry. Tijdelijke zegeningen zijn voor ons waarlijk vertroost. Vertroostingen als ze ontvangen worden op de wijze van het geloof. Mooi is dat, hè? Dat geeft een nabijleven en dat betekent een bruiloftsleven. Kunnen de bruiloftskinderen vasten, terwijl de bruidegom bij hen is. Oh, wat een heerlijke lessen mogen we dan van de Heer Jezus krijgen. En dat verrijkt ons leven. Dat maakt ons tot echte bruiloftskinderen. Daarom is het niet erg als hij zegt tegen zijn kerk. Zonder mij kun je niets doen. En nou hebben we al gehoord aan het begin van de preek. Hoe het leven met Christus een bruiloftsfeest is. Nou, bruiloftskinderen mogen de vreugde van het heil kennen. Ik vind het ook zo bijzonder dat er in de Bijbel staat dat er heilgenot bestaat. Dat is wat er gebeurt. Denk eens aan Psalm 97. Juicht, vromen, om uw lot. Verblijft u steeds in God. Roemt, roemt zijn heiligheid. Zo wordt zijn lof verbreid. Voor al dit heilgenot. Het genieten van de bruidegom. En de bruidegom geniet van zijn bruid. Ja, je kunt het niet geloven, maar het is echt. Hij geniet van zijn bruid. Met volle teugen. Daarom de gelovige omgang met de Heer Jezus maakt het leven vele, vele, vele malen de moeite waard. Het is iets om over na te denken. De Vader. Die hoort Jezus zeggen, vertrekt, want de dochtertje is niet dood, maar slaapt. Dat moet al als muziek in zijn oren geklonken hebben. Zie je wel, nu gaat het gebeuren. Maar de begrafenisondernemer met zijn klaagvrouwen en fluitisten, ja, die zijn niet blij. U hebt het gelezen, ze belachten hem. Dat betekent dat ze nu Jezus in zijn gezicht uitlachen. Allemaal. Kunt je voorstellen? Lach hem gewoon uit. Voor het ongeloof is het ook lachwekkend. Dat kind is toch gestorven, die begrafenisondernemer. Die heeft toch verstand van zaken, of niet? En dan komt daar een of andere rabbi binnen uit Nazareth. Komt vertellen dat het kind slaapt. Ah! Hoor dat nou. Zo. En bovendien, wie besteekt het toch om ter gelegenheid van een rouwplechtigheid, want dat was het. Hè, dat was gebruik, die rouwrituelen, om te zeggen, maak dat je wegkom. Wie denkt hier wel dat hij is? Maar het is dus kennelijk niet genoeg. Ze blijven gewoon. Bevel van de Heere. De Heere was niet genoeg. En dan staat er dat hij ze naar buiten drijft. Vertrek was niet genoeg. Als hij nu de scharen uitgedreven had. En min of meer met, ja, met harde drang zorgt dat ze weg zijn.
En wat daarmee bedoeld wordt, gemeente, dat het ongeloof buitengeworpen moet worden. Dat ongeloof dat u en ik nog zo graag koesteren. Soms nog onder een vrome dekmant. Vertrek! Ja, met ongeloof heb je zomaar niet weg. Dan drijf ik het uit. Dat is niet met slaan gebeurd, maar door de kracht van zijn optreden. Door de woorden die hij sprak. En zo sleutelt hij nu onder de prediking eraan om dat ongeloof te breken. Omdat er plaats komt voor dat geloof van Jairus en het geloof van de bloedvloeiende vrouw. We staan hem wat tegen. We lezen zelfs in Matthäus 13. Dan komt Jezus in Nazareth. Notabene de plaats waar hij 30 jaar gewoond heeft. Waar iedereen hem kende. En wat lees ik? Dat hij daar niet vele krachten heeft gedaan vanwege hun ongeloof. Schat het niet gering, hè? Maar pas als hij het ongeloof is buitengeworpen. Dan vat hij dat kind, dat dode kind bij de hand en zo helpt hij haar overeind. En het dochtertje stond op, lezen. Ik lees al in de psalmen. De rechterhand des Heeren doet krachtige daden. En dan zegt Luther zo mooi, overal waar ik rechterhand lees, lees ik Christus. Christus! Doet krachtige daden. Nou kijk eens. Hij pakt ze bij de hand. En hij helpt het kind overeind. In de andere evangelie lezen we dat hij gezegd heeft. Tabitha, kumi. Sta op. Hij wekt ze uit de dood alsof ze slaapt. En dan. Dan is het feest. Weg rouw. Weg verdriet. Weg gemis. Begrijp je nu waarom die hele rouwdragende menigte moest verdwijnen? De quasi-klagers. Het ongeloof wijken. De bruiloft kan beginnen. We zijn weer terug bij het begin. Hoe kunnen de bruiloftskinderen treuren? Terwijl de bruidegom bij hen is. Hoe kunnen de bruiloftskinderen treuren in Katwijk als Jezus een kind uit de doden opwekt en een vrouw haar levensvreugde teruggeeft? Hoe heerlijk wordt het hier vervuld dat zij die gezeten zijn in de schaduw van de dood een groot licht zal opgaan. Ja, hier is de naam betekent levenslicht. Of nee, lichtbrenger. Nu zijn kind dat levenslicht weer mag zien. Mag deze Jairus met al degenen die de Heer Jezus Christus hebben leren lief krijgen. Lichtdragers zijn. Gij zijt het licht der wereld. Want hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Zij wandelen, Heer, in het licht van het goddelijk aanschijnwoord. Zij zullen in uw naam zich al de dag verblijden. Maar dan ook zij alleen. Hoe moet het dan toch met het volk dat niet naar die klanken hoort? Dat is ontzettend. We hebben het allemaal gehoord. En de bedoeling is dat we het ook geloven. Daartoe is het gesproken. Het geloof is toch uit het gehoor. En het gehoor uit het gepredikte woord Gods. Hoe dan als ik het niet hoor? Dan kan ik niet in het licht van Gods aanschijn wandelen. En dan kan ik me ook niet de hele dag in zijn naam verblijden. Dan is het geen feest.
dan is het een droeve boel. Een droeve boel. Want dan wandel ik in de duisternis. En dan heb ik geen licht. En dat terwijl dat licht straalt. Opdat wij in zijn licht zouden wandelen. O Heere Jezus, in uw licht zien wij het licht. En dan, ja dan wandelen we niet alleen, dan huppelen we zelfs. Het vrome volk, in u verheugd, zal huppelen van zielenvreugd, daar zij hun wens verkrijgen. Amen. Zingen wij Psalm 68, het tweede vers. Gemeente, laat ons danken en bidden. Laat al wat leeft hem eer. O Heere, geef dat dat ook mag gebeuren. Na alles wat we gehoord hebben. Daar is veel goeds van u, o Heere Jezus Christus, gesproken. Hoe kan het ook anders? Als we toch iets van uw liefde hebben geproefd en gesmaakt. Oh, dan zijn we vol van uw liefde. Immers het was uw opzoekende zondaarsliefde. Die ons het woord deed horen en gehoorzamen. Het was door uw geest dat we achter u aan mogen komen. Zo is het gegaan bij de overste van de synagoge. Zo is het gegaan bij de bloedvloeiende vrouw. Daar kwam plaats voor u, o Heer Jezus, in hun leven. En hoe? En wat een vertrouwen mocht er spreken uit het getuigenis van deze mens. En ze hebben ons als het ware meegetrokken naar de Heer Jezus toe. O, waarom zouden we toch uit uw handen blijven? Uw woord zingt er van milde handen, vriendelijk ogen zijn bij u van eeuwigheid. En daarom sla de zonde nimmer ga, ook niet die mijn jonkheid heeft bedreven. Denk aan mij toch ingena, om uw goedheid de eer te geven. Laat al wat leeft en meer, dan zijn we weer terug. Op daar waar we begonnen. Heere, mogen het woord als een gouden kleinoot meedragen in ons hart. Er werkzaam mee zijn en blijven. Juist om dat nabij u te zijn, te beleven. Te leven uit de schrift. Want die zijn het, die van u getuigen. En hoe dichter bij het woord, hoe dichter bij de Heere Jezus Christus. Want het woord heeft u tot voornaamste inhoud. Het woord is vlees geworden. En het heeft onder ons gewoond. En we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Als de enige geboren zoon van de Vader. Vol van genade. Vol van waarheid. En uit zijn volheid hebben wij ook ontvangen. Genade. Voor genade. Het is een opeenstapeling van. En zo was het toch vanmorgen. Van de Vader naar de vrouw, en van de vrouw naar het kind. En dan allemaal om Jezus wil. Heren, we hebben ook gesproken over het voorrecht van hier te zijn, van een gezond leven. Ach, u weet hoeveel zieken er zijn, niet alleen in de gemeente, thuis, maar ook in de verzorgingshuizen, in de ziekenhuizen. Wereldwijd wat een leed, vaak door schuld van mensen. O, moord en slachtpartijen, we horen er iedere dag van. Bommen die ontploffen om in één klap zoveel mensenlevens te vernietigen. O, wat komt er openbaar dat deze wereld een gevallen wereld is. En heren, dan mogen we u wel danken dat we nog in een wel geordende samenleving mogen zijn. Dat kunnen we ook niet genoeg benadrukken. Er kan zoveel kritiek zijn, dit is niet goed en dat is niet goed. Maar heren, als we nu eens in geloof mogen zien op wat u geeft. Dan zingen we het. Hij overlaat ons. Dag aan dag. Met zijn gunst bewijzen. Ja, dat zijn het. Genade bewijzen. Want wat maakt ons tot verdienstelijker mensen. Dan al die mensen die het niet hebben. Die in chaos leven. Onder dictatuur. Waar naar de willekeur wordt gehandeld. Heren, dan mogen wel de overheid aan u bevelen. Onze regering, volksvertegenwoordiging. Mogen ze vragen naar de Heer en naar zijn sterkte. En laat ons gebed maar steeds voor hen zijn. Zij hebben het nodig. We bidden u voor al de christenen in deze wereld die vervolgd worden. In gevangenissen kwijnen. Die gedood worden omwille van de naam en de zaak van Christus. Waardoor de gemeente angst wordt ingeboezemd. O God, ondersteun en sterk, bemoedig en bekwaam. Om te leven uit Christus zelf. We denken ook aan uw bondsvolk Israël. Een volk dat vrijwel alleen staat in deze wereld. Maar een volk dat het mag weten. De Heere onze God is een enig Heer. Die God die zich in Christus Jezus geopenbaard heeft in ons menselijk vlees. Opdat hij ook zijn volk tot een zaligmaker zou zijn. Eerst de Jood en dan de Griek, dat is de heiden. En we weten het, ook al hebben ze hun Heer en Heiland verworpen, hij zal komen. Om ze aan zijn zegenwagen te binden. Er zal geen houden aan zijn. Want hij zal voortrekken in grote kracht. O Heer, daar zien we toch naar uit dat dat wonder ook zal gebeuren. Want het lijkt wel of het net zich om dit volk heen sluit. De hele Arabische wereld loert op hun ondergang. Maar Heer, alleen Gij zijt verwinnaar in de strijd en geeft uw volk de zegen. Ik zal in dit vertrouwen leven en dat melden in mijn lied. Heere, we danken u voor wat u hebt gegeven. Vergeef het zonde. En neem onze dank aan om Christus wil alleen uit genade. Amen. Gemeente, onze slotzang is Psalm 103, het eerste vers. gemeente gaat hen in vrede onder de zegen van de Heere die wij in zijn naam op u leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij en blijven met u allen. Amen.